U allemaal hartelijk welkom bij deze winteravondlezing. De tweede lezing over het geloof. Het thema is opnieuw, wat is een waar geloof? We zullen samen beginnen met het zingen van Psalm 65. Het eerste en het derde vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 1 en 3 van Psalm 65. Ik heb nog enkele mededelingen, beste vrienden. Dat is allereerst dat de collecte deze avond bestemd is voor hulp voor vervolgde en verdrukte christenen. U kunt uw gaven offeren bij de uitgang of ook via de website van de Ebenezerkerk. Daar zit een button op waar u geld mee kunt overmaken. Tweede mededeling is dat ik na aanleiding van de vorige lezing 1 vraag gekregen heb. Ik wil u allereerst aanmoedigen om, als u vragen hebt, om die ook te stellen via mijn e-mailadres. Ik zal die vraag vanavond niet behandelen. Ik hoop dat een volgende keer te doen, omdat dat beter bij een volgende lezing past. Dus onze broeder zal even geduld moeten hebben. Dan is er in de hal van de kerk een tafel waar mijn vrouw bij zit als u de kerk gaat verlaten. Die verkoopt boekjes over de wedergeboorte. Dat is de inhoud van de lezingen van vorig jaar. Het is wel de gewone winkelprijs, maar ongeveer 5 euro van dat bedrag wat u betaalt voor dat boekje gaat naar de stichting Timotheos, waar onze zuster Truus Ringelberg, toen ze nog leefde, jaren voor gewerkt heeft. Dus dan weet u dat dat ook goed besteed is. Er zijn ook planten die ze wil verkopen. Daar gaat het hele bedrag van naar de stichting Timotheos. Dat is wat de mededelingen betreft. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze avond en heel in het bijzonder over het thema wat vanavond onze aandacht vraagt. Zullen wij samen bidden. Eeuwige en volzalige God, wij komen tot u aan de avond van deze dag, in deze maand waarin het dankdag is, althans landelijk de dankdag, al ligt dat op Urk een beetje anders. Maar wij mogen uw naam danken, Heere, dat u ons alle gedragen en gespaard hebt. Dat mogen we altijd, maar zeker wanneer we nu weer de berichten horen over het toenemend aantal mensen die besmet zijn met het COVID-19-virus, dan vergunt u het ons dat wij, zoals we hier zijn, nog gezond zijn. En we vragen u, geef ons een dankbaar hart. En dankbaarheid is een bloem die bloeit op de bodem van de verootmoediging, van het ootmoedig erkennen van uw zegeningen en weldaden. Laat dat in ons hart mogen leven. En we bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. Sommigen zijn besmet met het virus en zijn dus in quarantaine. We vragen u bij uw barmhartigheid, Heere, of u hen door deze crisistijd heen wil dragen. Dragen op de armen die van eeuwigheid goedertieren en ontfermend zijn. We bidden u bijzonder voor hen die heel ernstig ziek zijn en zwaar te lijden hebben onder het virus. We denken aan de jongste zus van mijn vrouw, onze schoonzus, die op de intensive care in Rotterdam in het ziekenhuis ligt vanwege corona. Heere, wil u haar leven sparen en wil u haar nabij zijn. Denk aan onze zwager, de kinderen en de kleinkinderen. Wees ook met de oudste zus van mijn vrouw, onze oudste schoonzuster, die hoog bejaard is en medisch gezien is het einde van haar leven zeer nabij. Wil u haar bezoeken met uw heil en met uw genade. En laat ze het geloof mogen beoefenen, zoals we daar vanavond over hopen na te denken. We bidden u, Heere, als we vanuit schrift en belijdenis over het geloof spreken, dat dat niet alleen maar een spreken over mag zijn, al moeten er wel een heleboel dingen uitgelegd worden. Maar laat het vooral beleefde werkelijkheid zijn. Wil ons leren geloven, zoals de apostel het schrijft, en dat niet uit u. Het is Gods gave, geschonken geloof, gegeven geloof. En ook in de oefeningen van het geloof en in het onderhouden van het geloof en in het volharden in het geloof zijn we zo diep van u afhankelijk. We bidden u, Heere, wil u de prediking in de verschillende kerken hier op Urk genadig zegenen. Opdat velen van de jongeren en ook van de ouderen tot geloof en tot bekering komen. En wil u uw kinderen oefenen in de geheimenissen van het ware geloof. Standvastig doen zijn, volhardend doen zijn. Want u zegt het niet zonder reden in de schriften. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan weet u, Heere, dat wij uit onszelf niet volharden. We zijn zomaar het spoor bijster, zelfs uw liefste kinderen. Maar houdt u ons vast. Laat het zo zijn dat de volharding, die gegrond is in uw bewaring, ons deel mag zijn wanneer we dat geloof mogen kennen. En wil u ons leren, geloofskennis, het toestemmen in het geloof van de waarheid van uw woord en vooral het vertrouwen op uw vergevende, genadige liefde in Christus Jezus. Geef aandacht bij het luisteren. Laten we de dingen ook goed kunnen volgen. Geef u ook in het uitdragen van de boodschap van deze lezing helderheid, gebondenheid aan uw woord, maar ook laat het geestelijk gehalte van wat geloof nu werkelijk is ook duidelijk overkomen. Wil u ons gedenken? Niet omdat wij iets verdienen of enige rechten zouden kunnen laten gelden. We bidden het in de naam van uw lieve Zoon, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Hij die de grondslag voor het geloof gelegd heeft in zijn verzoenende werk en die het ook onderhoudt. Want het geloof mag het weten. De Heere zal het voor mij volenden. En daarom pleiten we ook. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. We bidden het in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen nog ter inleiding op de lezing van deze avond uit Psalm 119, de versen 19 en 25. 19 van Psalm 119, wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. En het 25e vers, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Het zijn de versen 19 en 25 van Psalm 119. Wij lezen eerst het woord van de Heere, wat richtinggevend is voor al ons nadenken over het geloof, zoals u weet. Schriftlezing is uit Hebreeën 11, de eerste 16 versen. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 16. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen, dat zijn tenten, gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de lezing van het woord van God. De teksten die eigenlijk de achtergrond vormen van mijn lezing van deze avond vindt u in dit gedeelte, het eerste en het zesde vers. Hebreeën 11, vers 1 en vers 6. Vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner van degene die hem zoeken. Letterlijk staat er in de grondtekst, die hem vurig zoeken. Dus het eerste en het zesde vers van Hebreeën 11. Aan het einde van de lezing zingen we opnieuw, net als de vorige keer, Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, het zevende vers. Als de kolenbrander. En nog een keer. Als de kolenbrander. De geleerde professor uit de 16e eeuw was ernstig ziek. Zijn familie dacht dat hij het niet lang meer zou maken. En in zijn doodsnood riep hij: als de kolenbrander. Ze begrepen het niet. Wat bedoelde hij? Maar toen hij door Gods goedheid weer herstellen mocht en ze het hem vroegen, toen heeft hij het uitgelegd. Als de kolenbrander. Hij vertelde dat hij jaren geleden een eenvoudige kolenbrander in het bos tegengekomen was. En hij wilde eigenlijk de man ondervragen van wat hij nou geloofde. Wel, zei de kolenbrander, ik geloof wat de kerk gelooft. De Rooms-Katholieke Kerk. Ja, maar vroeg de professor, vraag je dan niet af of wat de kerk gelooft, of dat allemaal wel klopt? Of dat bijbels is? Nee, zegt hij, ik geloof wat de kerk gelooft. Ja, maar wat gelooft de kerk dan? Wat ik geloof? Typisch Rooms-Katholieke spiritualiteit, zeker van vroeger. Vandaag misschien een beetje anders, maar niet echt. Je hoeft je nergens druk om te maken. Je hoeft aan bijbelstudie weinig te doen. De catechese in de Rooms-Katholieke Kerk stelde niks voor, als je maar een trouw zoon of trouw dochter van de kerk was. Dit verhaal, als de kolenbrander, wordt verteld door Albert Pigius uit Kampen, die Calvijn bestreden heeft in de jaren 40 van de 16e eeuw op het punt van de vrije wil. Hij verdedigde de vrije wil. En hij verdedigde ook dat het gewone volk eigenlijk niet aan kennis van de Bijbel behoefde te komen, want de kerk schreef voor wat je geloven moest. En sinds dat verhaal van Pigge Pigius noemt Calvijn en de andere reformatoren van zijn leeftijd dat domme geloof het kolenbrandersgeloof, waarbij je niet hoeft te onderzoeken, waarbij je met een gesloten Bijbel kan leven en kan sterven, als je maar gelooft wat de kerk gelooft. En u voelt wel aan, dat was tegen de hele geestelijke instelling van de reformatoren. Geloven, dat is niet onmondig blijven. Dat is niet dom blijven. Geloven is allereerst kennen. Bewijs van zaken die men niet ziet. Overtuiging dat God in zijn woord spreekt. En vertrouwen dat wat uit zijn lippen ging vast is en onverbroken. Zo willen we vanavond voor de tweede keer samen nadenken over wat is een waar geloof. En nu meer inhoudelijk ingaan op wat dat geloof is. Vorige keer hebben we gezien dat het geloof ook schijngestalten heeft. Er is een tijdgeloof. Er is een geloof wat eigenlijk geen geloof is, wat alleen maar een verstandelijk instemmen met de waarheid is. Er is zelfs een soort wondergeloof, maar het echte geloof, dat ontspringt aan het werk van de Heilige Geest, die het woord toepast aan de harten van zondaren. Het geloof, zo zagen we, is uit het gehoor. En God drieënig, die het woord gegeven heeft, is ten volle betrouwbaar. Hij kan niet liegen. Wel nu, vanavond gaan we verder. En die teksten die ik gelezen heb uit Hebreeën 11... vormen daarvoor de achtergrond en ook een beetje de leidraad. Als u dat leest, hier dat bekende hoofdstuk van de galerij der gelovigen uit Hebreeën 11... dan ziet u dat er een stralende zekerheid schuilgaat in wat de apostel schrijft over het geloof. Het geloof is een vaste grond. Een betrouwbare grond. Een grond die zo vast is omdat God niet liegen kan. En het is een bewijs van de zaken die men niet ziet met deze ogen. En wie gelooft, wordt zalig. Maar dan is het wel nodig dat we voortdurend gewezen worden op de noodzaak van het ware geloof. Want wie tot God komt, de toevlucht neemt tot hem, moet geloven dat God is. Dat God bestaat. Dat hij werkelijk de wereld regeert en dat hij werkelijk in de hemel der hemelen woont. En dat hij beloont. Wanneer we hem zoeken. Ja, misschien denkt u, dat is toch wel een vreemde opmerking. Geeft God loon? Jazeker. Alleen, dat is geen verdiend loon. Dat moeten we in de Bijbel altijd goed uit elkaar houden. Het verdiende loon, dat staat in Romeinen 6. Het laatste vers. De bezoldiging, een oud woord. Letterlijk staat er de soldij die een soldaat uitgekeerd krijgt aan het einde van de maand. De soldij, het loon op de zonde is de dood. Dat is ons verdiende loon. Van u en van jou en van mij. Maar als God ons leert te zoeken, te smeken als een arme zondaar om genade, dan schenkt hij loon, maar niet verdiend door jezelf. Verdiend door een ander. Verdiend door de Heere Jezus Christus. Hij heeft het loon verdiend. Het staat al in die machtige profetie van Jesaja in hoofdstuk 53. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Het werk van de Heere Jezus is niet te vergeefs. Hij krijgt loon naar werken. Of moet ik zeggen, loon naar lijden. Kijk, en daar gaat de apostel op in deze brief aan de Hebreeën. Wie zijn de Hebreeën? Als u een beetje thuis bent in de verklaringen van deze diepe brief, dan weet u dat daar heel verschillende meningen over zijn. De oude opvatting is volgens mij nog altijd de beste. Hebreeën waren Joodse christenen. Joods, ze behoorden tot het Joodse volk, het oude volk van Israël, maar ze waren overgegaan tot het christelijke geloof. En zeer waarschijnlijk woonden ze in Jeruzalem en de naaste omgeving. De tempel, die in 70 na Christus verwoest is, was nog niet verwoest. De tempeldienst functioneerde nog wel. En die Joodse gelovigen waren gevoelig voor het werk van de hoge priester, voor de grote verzoendag, voor al die ceremonieën die nog in de tempel plaatsvonden, voor de lammeren die geslacht werden. En er kwam een zekere geest over die Hebreeuwse christenen van, ja, is het christelijk geloof toch niet wat minder dan het geloof van Abraham, Isaac en Jacob? Is het niet zo dat het oog ook iets wil zien? Het christelijk geloof, ja, dat gaat om prediking, om lofzingen. Maar ceremonieel is er eigenlijk niet bij. Misschien het avondmaal, ja. Maar dat is zo sober. Eigenlijk is die dienst van de Heere in de tempel en in de tabernakel in oude tijden veel kleurrijker en veel boeiender, zeker ook voor de kinderen, dan dat sobere van de nieuwtestamentische dienst en eredienst. En nu gaat de apostel uitleggen waarom die oude ceremonieën er waren, maar ook dat die ceremonieën hun tijd gehad hebben. Vooral door het offer van de Heere Jezus Christus, wat hij eens en voor altijd gebracht heeft, is heel die ceremoniële eredienst overbodig geworden. Ze getuigen van hem. En nu hij gekomen is, de ware Messias, de zaligmaker van verloren zondaren, gaat het om het geloven in hem. Betekent dat dan dat het Oude Testament waardeloos is? Nee, natuurlijk niet. Juist de portretten die hier getekend worden in dit 11e hoofdstuk van de oudtestamentische gelovigen laten zien hoe dat geloof bij die oudtestamentische vromen zoals Abraham, zoals Isaac, zoals Jacob heeft gefunctioneerd. Zij zochten niet iets aards. Zij zochten geen zichtbare dingen. Zij zochten het hemelse vaderland en dat kan niet gezien worden. En dat brengt ons natuurlijk bij de vraag, wat is dan dat geloof? Ik lees u twee stukjes uit belijdenissen. Het eerste heb ik de vorige keer ook al gelezen, maar ik heb het nu nog een keer nodig. Het is uit de Westminster Confessie. De belijdenis van Westminster uit 1643. En daar zeggen de vaderen van het meest complete belijdenisgeschrift van de gereformeerde kerken het volgende. Door dit geloof, en dan gaat het over het echte zaligmakende geloof. Door dit geloof gelooft een christen dat alles wat in het woord geopenbaard is, waar is. Vanwege het gezag van God die zelf daarin spreekt. Het geloof reageert op een verschillende manier op alles wat ieder afzonderlijk gedeelte van het woord bevat. Het gehoorzaamt de geboden, het beeft voor de bedreigingen en omhelst de belofte van God voor dit leven en het toekomende. Maar, en luistert u nu goed, de voornaamste werkingen van het zaligmakend geloof zijn het aannemen en ontvangen van Christus. En het rusten op Hem alleen voor rechtvaardiging, heiliging en het eeuwige leven op grond van het verbond der genade. En dan leggen we de catechismus daar maar naast. Waarschijnlijk hebt u meer dan één preek over zondag 7 van de Heidelberger catechismus gehoord. Maar als u de catechismus kent, dan weet u die prachtige definitie van zondag 7, vraag 21 van onze oude Heidelberger. Dat gaat zo. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Als u het thuis rustig een keer over zou lezen, zou u zien dat wat de catechismus zegt heel dicht bij de Westminster Confessie is. Ze zijn ook geestelijk en qua belijdenis zeer aan elkaar verwant. We beginnen met de catechismus. Wat zijn de kernwoorden voor wat geloven is in onze catechismus? Wat zijn de kernwoorden eigenlijk ook in Hebreeën 11? Dat is allereerst kennis. Kennis. En vervolgens zegt onze catechismus vertrouwen. Die woorden gebruikt de Westminster belijdenis ook. Maar in de orthodoxe gereformeerde theologie is er in de loop van de tijd nog een woord tussengeschoven, en dat is terecht, denk ik. Degene die catechisatie gehad hebben uit het vragenboekje van dominee Hellenbroek weten dat. Kennis, toestemmen, instemmen en vertrouwen. En ik heb aan het einde van de vorige lezing gezegd dat een heel bekende, godvrezende professor uit de Verenigde Staten het zo heeft geformuleerd: het ware geloof is kennis die zich ontwikkelt tot toestemming, en toestemming die zich ontwikkelt tot vertrouwen. Er zit dus eigenlijk een groeiproces in het ontstaan van het geloof en het beleven van het geloof. We beginnen met kennis. U moet niet denken dat met kennis in de catechismus, ook in andere belijdenisgeschriften, alleen maar een puur verstandelijke kennis van de Bijbel bedoeld wordt. Natuurlijk is het goed als u en als jij heel veel kennis van de Bijbel hebt. Toen ik op Urk begon als jong predikant, dat is bijna 50 jaar geleden zo'n beetje, niet? Toen had je soms van die oudere broeders en zusters ook, die doorkneed waren in de kennis van de gereformeerde leer, en die ook veel van de oude schrijvers geleerd hadden. Misschien is het er nog wel, ik hoop het. Maar één ding is van geweldige betekenis, beste vrienden, dat wij vandaag weer gaan studeren. Nee, niet puur verstandelijk alles maar een beetje uitvinden wat in de Bijbel te vinden is, of de Bijbel maken tot een soort puzzelboek over het einde der tijden, zoals sommigen dat willen, maar om grondig naar de stem van de Heere te luisteren. En dan is het heel belangrijk dat u en jij regelmatig de Bijbel lezen en dan ook zorgvuldig lezen. Niet die postmoderne manier van lezen, zo van skimmen van teksten, weet u wel. Dan weet je eigenlijk nauwelijks wat er staat. Je kan beter een kort stukje lezen en het herlezen. Herkauwen noemden ze dat in de middeleeuwen. Dat deden die monniken. We moeten niets van het monnikendom hebben natuurlijk. Maar één ding zijn de monniken voor ons een voorbeeld. Als ze aan het werk waren, manden, vlechten, tuinieren, dat deden ze in de kloostertuin, dan murmelden ze half zacht voor zich uit de tekst van de psalmen die ze die morgen gelezen hadden. Ze leerden dat uit het hoofd. Ze leerden dat, hoop ik, ook een beetje met hun hart. Kennis is goed. En daarom is catechese ook zo belangrijk. Alleen die kennis van het geloof, dat is niet een puur verstandelijk kennen en dan een punt zet. Dan gaat het om geestelijke kennis. Dan gaat het om de kennis van psalm 119. U weet wel die hele lange psalm. Verlicht mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Nee, die dichter die bidt niet om pure verstandelijke kennis alleen. Hij vraagt om de leiding van de Heilige Geest, opdat die hem licht geeft. En dat vind je heel nadrukkelijk in de Bijbel terug. Een hele bekende tekst is uit de tweede brief van Petrus. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Vuile plaats staat er letterlijk. Totdat de morgenster opgaat in uw harten. Dan zie je waar het die dichter om te doen was. Niet een pure verstandelijke kennis uit het hoofd geleerd van de Heilige Schrift, maar geestelijk inzicht, licht. Dat is ook de bedoeling, de diepe bedoeling van de catechisatie, volgens de principes van de Reformatie. De diepe bedoeling ook van de catechismusprediking. Dat er licht valt over de grote waarheden van het woord van God. Geestelijk licht. Misschien weet u het, hoe het woord catechisatie, catechese, catechismus in elkaar zit. Dan moet u de eerste drie letters eraf doen. Kat. En dan vindt u het woord ECH, echo. En kat of kata in het Grieks betekent terug. Catechisatie. De echo komt terug. Vroeger werd het onderwijs zo gegeven. De meesten konden niet lezen of schrijven niet. Zeker in die middeleeuwen en daarna. En dan sprak de catecheet de vragen. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dan zei hij het antwoord voor. En dan moesten de catechisanten dat herhalen. Net zo lang totdat ze het antwoord ook helemaal kenden. En dan was het de bedoeling van die catecheet niet om ze een beetje letterkennis bij te brengen. Dat ook wel natuurlijk. Maar vooral dat de echo terugkwam uit hun hart. De Heidelbergse catechismus in zijn oorspronkelijke versie, zoals die in Heidelberg werd uitgegeven, stond tussen het formulier van de doop en het formulier van het avondmaal in. Was bedoeld om de catechisanten en de ouderen in de catechismusprediking als het ware onder de bedouwing en de bediening van de Heilige Geest van doopvont naar avondmaalstafel te leiden, geheiligde kennis. Zoeken we daarnaar? Is dat ons gebed als we de kerkdiensten bezoeken? Zegen dat het weer mogelijk is dat we met meer mensen in de kerk mogen komen. Maar zoeken we daarnaar, heren? Laat ook na deze coronacrisis, die overigens nog voortduurt natuurlijk, laat het woord voor mij tot zegen zijn. Uw woord is zeer vast, vaster dan de vaderen in het verleden hebben gezien. Al hebben ze er wel iets van gezien. Vastgemaakt door het bloed van Christus. En u zegt het. Onze belijdenis vertolkt het zo. De prediking mag en moet geschieden. Met bevel van bekering en geloof. Zoals het staat in hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Oproepen tot geloof. Oproepen om de Heere vurig te zoeken. Dat kan je soms aangrijpen als predikant niet. Als je de gemeente ziet en je ziet jongelui of ook ouderen wegdutten en wegdommelen onder de prediking. Dan mag het toch gezegd worden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Laat je niet door slaap overmannen. Ga dan op zaterdag wat vroeger naar bed. Maar laat je aandacht op het woord gericht zijn. Zoeken, vurig zoeken. Dat hoort bij het ware geloof. En dan komen we aan het tweede. U weet het nog? Kennis. Kennis van het woord. Kennis van het woord, dan zegt onze belijdenis, kennis van het hele woord. Niet selecteren. Niet dingen tussen haakjes zetten, maar het volle woord. Je hoort tegenwoordig nogal eens een keer, als je dus via internet luistert naar preken die gehouden worden in verschillende kerken, verbijsterende dingen. Dat predikers, mannen of vrouwen, zeggen ja, in deze barre tijden moet je vooral de troostende kracht van het woord van God in de verkondiging laten klinken. Zeker, dat mag, dat moet zelfs, maar niet alleen. Want als je de Bijbel eerlijk leest en eerlijk de volle raad van de Heere in de Bijbel terugvindt, dan staan daar ook dingen in waarin de zonde veroordeeld wordt. Waarin de zondaar alle mogelijkheden ontnomen worden om uit eigen kracht en uit eigen gerechtigheid zalig te worden. Wie heeft meer over de buitenste duisternis gesproken, de hel, dan de zaligmaker zelf? Tientallen teksten in het evangelie wordt de ernst van het verloren gaan geschilderd. Waarom? Omdat de Heere Jezus als geen ander weet hoe verschrikkelijk het is om voor eeuwig verloren te gaan. Ook die accenten moeten klinken. En ik vind dat eigenlijk een prachtige zinsnede in de Westminster Confessie. Wanneer gezegd wordt een ware geloof, daarin gelooft een christen alles wat in het woord geopenbaard is. Dat is waar vanwege het gezag van God die zelf in zijn woord spreekt. En dan wordt dat zo uitgewerkt. Het geloof reageert op een verschillende manier op alles wat ieder afzonderlijk gedeelte van het woord bevat. Het gehoorzaamt de geboden. Het beeft voor de bedreigingen en omhelst de belofte van God voor dit leven en het toekomende. Dus het geloof functioneert op verschillende manieren wanneer het gaat om verschillende onderdelen van de Bijbel. Maar één ding staat boven alle twijfel verheven. Dat is dat een waar christen, een echt kind van God, alles gelooft wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. Omdat het uit zijn lippen gekomen is. En omdat hij de schriften door de Heilige Geest heeft geïnspireerd. Letterlijk staat er in de grondtekst in 2 Timotheus, doorademd. Als je echt open oren gekregen hebt voor wat het woord van God wil zeggen, dan voel je de adem van de Heilige Geest in die machtige woorden van de schrift. En dan zul je altijd de Bijbel met eerbied ter hand nemen en eerbiedig willen luisteren. Wat doet dat woord? Misschien kunnen we het illustreren met de bekering van de apostel Paulus. U weet wel, die bekering die op weg naar Damascus plaatsvindt. Dan gaat Paulus op pad om de christenen in Damascus te arresteren en te vervolgen. Misschien de belangrijkste leiders van de gemeente wel naar Jeruzalem te slepen en ze voor het Sanhedrin te plaatsen. Paulus blazende dreiging en moord. Zult u niet vergeten, ook wanneer u uw gaven offert voor de verdrukte en vervolgde christenen, dat de duivel mensen aanvuurt in pure haat tegen het evangelie van Gods vrije genade in Christus. Zo was Paulus, een vijand van God, een vijand van vrije genade, een vijand van de Heer Jezus. En dan hoort hij een stem. Een stem uit de hemel. Saul, zoals zijn Hebreeuwse naam luidt, Saul. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En wat reageert Paulus daarop dan? Bevende en zeer verbaasd zijnde. Wie zijt gij, Heere? Beeft u wel eens in de kerk? Jesaja spreekt erover. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen. En die voor mijn woord beeft. Vrees voor God. Nee, ik zou het niet direct angst willen noemen, maar wel ontzag voor die hoge majesteit. Ontzag bij Paulus omdat hij de Heer Jezus niet kende. Wie zijt gij, Heere? Bevend en zeer verbaasd zijnde. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan ziet u meteen dat er een geweldige verandering in dat hart van Paulus heeft plaatsgevonden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar hebt u het ontkiemende geloof in Paulus' hart, in Paulus' leven. Gehoorzaam aan de geboden van de Heere. Ga naar Damascus en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. Ziet u, dat zijn aspecten van het geloof. En dat gaat dus ook verder. Dat hebt u begrepen, dat gaat dus ook verder dan een puur verstandelijk kennen. Want dan komt dat tweede woord uit die trits, die drievoudige inhoud van het geloof naar voren. Niet alleen kennen, maar ook toestemmen. Het kan gebeuren dat een jonge man of een jonge vrouw die graag studeert en die met allerlei ongeloofstheorieën in aanraking komt door je opleiding, dat als God door zijn geest en woord gaat werken in je hart, dat er allerlei vragen opkomen. Is het rechtvaardig als God mensen door de coronacrisis in eenzaamheid laat sterven? Is het rechtvaardig als in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden, waaronder 2 miljoen kinderen, vergast zijn door de Duitsers? De grote waarom-vraag. En wat te denken dan van theorieën over de evolutie? Dat de wereld niet door het woord van God geschapen is, maar dat de wereld zich langzaam heeft geëvolueerd, heeft ontwikkeld tot de situatie zoals wij die nu hebben. Ja, daar kun je mee aangevallen worden. En wanneer je in de theologie, zeker in de moderne theologie, je gaat verdiepen, dan kun je het spoor helemaal bijster raken. Maar God vraagt van jou en van u en van mij, geloof de Bijbel. Van kaft tot kaft. Ook de passages in de Bijbel die soms vragen oproepen. Psalm 137, een van de vloekpsalmen. Vervloekt, zei de Babyloniërs, Gezegend zijn zij die uw kinderen tegen de rots te pletter slaat. Ook dat. Ja, dat zijn geen makkelijke vragen. En die vragen kun je hebben misschien wel een hele lange tijd. Maar Luther heeft het zo mooi gezegd in zijn dagen. Ik geloof wat de Bijbel zegt. Want als ik het niet kan begrijpen, dan ligt dat aan mijn kleine verstand. En Luther had een groot verstand hoor. Dan ligt dat aan mijn kleine verstand. En God is veel wijzer. En God is veel genadiger. En God is veel rechtvaardiger dan ik met mijn kleine verstand kan bedenken. En misschien kent u het verhaal van die eenvoudige, godvrezende vrouw. Ze had een jonge dominee in de gemeente gekregen die zo op de preekstoel alle vragen die in zijn hart opkwamen ook ging behandelen. Foute boel hoor. Foute boel. En toen zegt die dominee op een gegeven moment, toen die oude godvrezende vrouw bezocht, gelooft u nou echt dat Jona in de buik van de vis gezeten heeft? Er is niet één vis op de hele wereld waar een mens in kan leven en na een aantal dagen ook weer uitgespuwd kan worden. Och, zegt dat vrouwtje, God heeft het gezegd. Dat Jona in de vis gezeten heeft. En al had er in de Bijbel gestaan dat Jona de vis had opgegeten, had ik het ook nog geloofd. Want ik geloof wat het woord van de Heere zegt. Geen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wij moeten als hoogmoedige Westerlingen maar leren om ons zondige verstand en de valselijk genaamde wetenschap waar Paulus het over heeft te onderwerpen aan het spreken van de levende God. Kijk, en als dat geloof nou gaat werken en beoefend wordt, dan gaat het niet alleen meer om kennen, maar ook toestemmen. Het is waar. Het is waar. Het grondwoord voor geloven in het Oude Testament, dat is het woord wat wij allemaal kennen. Amen. Betekent letterlijk geloven. Geloven is met heel je hart en heel je ziel amen zeggen op alle woorden van de Heer. En dat geeft een vrede. Dat geeft een rust. Te midden van de woelige baren van de kerk, te midden van de woelige baren van de theologie, te midden van de woelige baren van de tijdgeest. Heren, op uw woord heb ik gehoopt, want het is een betrouwbaar woord. Het is een woord waar ik van harte amen op wil zeggen. En ook al begrijp ik alles niet, toch geloof ik wat u gesproken hebt. Leer me geloven. Leer me buigen. Leer me knielen. Leer me mezelf voor u te verootmoedigen. Ja, dat hoort erbij. Bij het geloven. Toestemmen. Ermee instemmen. En dat gaat ver, gemeente. Dat betekent niet alleen dat we zeggen wat God gezegd heeft in het woord, dat is waar. En dat geloof ik omdat hij het gesproken heeft. Dat is de kern van de zaak. Maar het betekent ook dat wat God over mij zegt waar is. Het betekent ook dat wat hij gezegd heeft in Romeinen 3. Waar Paulus de situatie beschrijft van een mens zoals hij is van nature. Er is niemand die God zoekt. Niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken. Hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. En dan ga je beamen. Toestemmen. Dat is de kern van wat schuldbelijdenis is. Het grondwoord voor belijden in het Nieuwe Testament betekent het met God eens worden. Luther zou zeggen, God rechtvaardigen. Heere, u bent rechtvaardig. Als u het vonnis velt over mijn zonde en mijn schuld. Maar weet u wat dan toch ook het geheim is wat Paulus in diezelfde brief aan de Romeinen schrijft? Dat nou Christus gekomen is om vijanden, zoals Paulus zelf ook was voor zijn bekering, om vijanden met God te verzoenen. En dan ga je de weg die de Heere in de Bijbel tekent van de Verlosser, van de Heere Jezus Christus, die ga je bewonderen. Je wordt het ermee eens dat een ander de dood in moest. Luther zou zeggen, wie gaat er voor mij naar de hel? Jezus Christus heeft de hel doorleden en doorstreden voor zijn kinderen. En als u dan zo zelf, heb jij jongen of meisje in de kerk, je hart voelt als een hard hart, als een wrevelig hart misschien wel, als een hart vol met waaroms en misschien vol met twijfels, zou dan deze Heere Jezus Christus niet machtig zijn om jouw hart te nemen en het klein te maken, het tot een verbroken hart te maken, zodat je hem vurig gaat zoeken, hem gaat lief krijgen. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Dan ga je het eens worden met de weg die de Heere Jezus gegaan heeft. En als dat door het geloof wordt gezien, dan stem je er van harte mee in. Zulk een middelaar, schrijft de apostel in hoofdstuk 7 van de brief aan de Hebreeën. Zulk een middelaar betaamt ons. Dat is precies de middelaar die wij nodig hebben. Genade is op zijn lippen uitgestort. Hij spreekt van vrede voor rebellen, opstandelingen. En ik word het er van harte mee eens. Nee, niet dat ik de diepte van het lijden van de Heere Jezus Christus kan begrijpen met mijn kleine verstand. Niet dat ik alles precies een plek weet te geven. Maar wel, Heere, uw woord is de waarheid. En uw zaligmaker is de waarachtige verlosser die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Kennis. Toestemmen. Ervoor ingewonnen worden. Gewillig gemaakt worden op de dag van de Heerkracht van de Heere Jezus Christus. En dan vertrouwen. Ja, dan lees ik toch even de Heidelberger Catechismus. Het slotstukje van vraag en antwoord 21. Daar zegt Ursinus, de opsteller van de Heidelberger, maar ook een vast vertrouwen. Hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus. En de Westminster Belijdenis zegt het ietsje anders, maar zakelijk is het precies hetzelfde. De voornaamste werkingen van het zaligmakende geloof is het aannemen en ontvangen van Christus. En let u nu goed op. En het rusten op hem alleen voor rechtvaardiging, heiliging en het eeuwige leven. Dan zinspeelt die belijdenis op die machtige woorden van de apostel Paulus uit de brief aan de Korintiërs. Jezus Christus is ons geworden tot wijsheid van God. Tot rechtvaardigheid tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Zo leert het geloof op Christus te vertrouwen. In hem is alles te vinden. Wat een verloren zondaar, wat een arme tobber, wat een man, een vrouw, een jongen, een meisje die zichzelf niet kan redden, nodig heeft. Alles in hem te vinden. En daar ga je op vertrouwen. Daar ga je ook in rusten. Wel eens gezien in de Bijbel. Jesaja 28 staat het, meen ik. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Bij vertrouwen hoort rust. Stilte. Een vertrouwend mens die door een geschonken geloof de Heere Jezus leert aannemen en op hem leert rusten. Die gaat van harte spellen wat de psalm zegt. De lofzang is in stilheid tot u. Stille verwondering. Het is als psalm 131 zegt. Het rusten van een kind wat een moeder de borst gegeven heeft en het is verzadigd. Zo is mijn ziel, zegt de psalmdichter, als ik rusten mag bij hem. Rust mijn ziel, uw God is koning. Stilheid, vertrouwen, mag u daar iets van weten? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Daar hebt u die stille rust. En de Heer Jezus zegt het toch. In die grote evangelische belofte uit Matthäus 11. Komt allen tot mij. Zoek mij. Zoek mij vurig, om het in de woorden van onze tekst te zeggen. Zoek mij en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u. Het juk van zijn woorden. Het juk van zijn inzettingen. Het juk van zijn evangelische vermaningen. Neemt mijn juk op u. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Daar hebt u uitgebeeld, uitgetekend als het ware in het evangelie wat dat rusten bij Christus en in Christus is. Begrijp je dan alles? Heb je dan nooit geen strijd meer? O ja, soms kan de strijd zelfs voor iemand die veel van de Heere Jezus Christus geleerd heeft, heel hoog gaan. En soms begrijpen wij de wegen die God met zijn kinderen en met de kerken in Nederland gaat helemaal niet. En toch rust, omdat God het beste weet wat u nodig hebt en wat ik nodig heb en wat de kerken in Nederland nodig hebben. Misschien schudt God onze wakker in onze dodelijke slaap, waarin de mens in het middelpunt staat en God vergeten wordt. Want dat is in wezen de grondslag van onze postmoderne cultuur, niet? En wat zou het een zegen zijn? Je kan er naar hunkeren, om smeken, o God, schud ons wakker. Schud het demissionaire kabinet wakker, de Tweede Kamer. Schud ons volk wakker. En leer ons roepen tot u. Dat er maar één is die ons echt rust kan geven. Te midden van alles wat spookt. En wat aan onweer en bliksemschichten zichtbaar wordt in deze dagen. Heere, geef die rust. Vertrouwen, dat is niet alleen stil zijn. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem is mijn verwachting. Vertrouwen, daar zit ook iets in van mij toevertrouwen aan God. Dat is ook in het Nederlands een heel verwant woord. Hè? Vertrouwen, toevertrouwen. Wat gebeurt er als een zondaar tot bekering komt en licht ontvangt over persoon en het werk van de Heere Jezus Christus? Dan neemt hij de toevlucht tot hem. Want hij heeft het gehoord uit het heilige getuigenis van het woord van God. Alleen hij kan redden. Hij is gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en een volkomen verlossing. Hij heeft alle schatten en gaven onder zijn beheer en hij deelt ze uit, want hij leeft om te geven. Dan ga ik hem zoeken. Vurig zoeken. Oh ja, dat kan soms ook ingezonken raken, hoor. En soms ook doorkruist worden door het slot van Psalm 119 in de berijming. Niet gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. Maar de Heere zorgt dat de ware zoekers, de gelovige zoekers, ook al durven ze zelf misschien niet over hun geloof te spreken omdat dat zo groot is, dat die gelovige zoekers blijven zoeken en niet rusten voor ze hem gevonden hebben, voor ze het uit zijn mond gehoord hebben. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En als u dat dan in het slot van Jesaja leest, dan staat daarbij dat de Heere zijn handen heeft uitgebreid tot een wederstrevig en ongehoorzaam volk. Mensen die niet kunnen bukken en die niet willen bukken. Als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, die zijn jongen aan zijn hart drukt. Zo staat God in Christus Jezus te wachten op de terugkeer van verloren zonen en verloren dochters, of ze nu op Urk wonen of in Woudenberg wonen, of waar dan ook. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. De zaligmaker. En dan ga je helemaal aan hem toevertrouwen. Dan wordt er iets beleefd. Ja, misschien van verre. Misschien door de nevels en de schaduwen heen. Van zondag 1 van onze Heidelberger catechismus. Woorden die wel in goud gedrukt mochten worden. Wat is uw enige troost? En weet u wat de kern van het antwoord is? Dat ik niet meer van mezelf ben. Dan ben je verlost. Als je van jezelf verlost wordt. Als je van je zonde verlost wordt. Als je voor tijd en eeuwigheid in de vaderlijke ontferming geborgen mag zijn. O zoekenaar, het is te vinden. Het is te vinden omdat hij het uit genade aanbiedt. En omdat hij, de Heere Jezus Christus, het uit genade heeft verworven. En wat hij verworven heeft, beste vrienden, dat heeft hij verworven niet om het voor zichzelf te houden. Want hij heeft het zaligmakende werk zelf niet nodig. Maar hij heeft het verworven om het uit te delen. Mild en overvloedig. Ja, maar als de aanvechtingen dan komen. Als die stemmetjes van binnen gaan sissen. U weet wel, dat is het stemmetje van de oude slang. Is het ook? Of beschuldigend de vinger naar je wijst, kan iemand de Heere vrezen? Kijk je leven eens na, man. Kijk je leven eens na, hoe slecht is het? Elke dag weer zondigen. Elke dag weer dwaasheid doen. Weet u, dan is de Heere Jezus dezelfde. En hij werkt in het verborgene met het voedingsmiddel van zijn woord. Ik denk aan dat prachtige stukje uit de Christenreis van John Bunyan, als Christen komt in het huis van uitlegger. Dan komt hij in een kamer en daar brandt een groot vuur. En mensen zijn bezig om dat vuur te blussen. Natuurlijk vreemd, maar daar zit natuurlijk een les in. Er wordt alsmaar water opgegooid, emmers vol, emmers vol. En het vuur, ja, het dooft wel eens even wat weg natuurlijk, als er weer een plens water overheen komt. Maar uiteindelijk blijft het toch branden. Hoe kan dat? En dan neemt uitlegger, en uitlegger is in de Christenreis eigenlijk het symbool van de Heilige Geest, de grote onderwijzer van al Gods kinderen. Dan neemt uitlegger hem mee naar de achterkant van die open haard, in een andere kamer. En dan ziet hij daar een man staan, bij de muur. Aan de andere kant brandt het vuur. Maar in die muur zit een gat. En die man giet voortdurend olie op het vuur. Niet zichtbaar als je in de kamer waar de haard staat bent. Verborgen voedingsmiddel van het woord van God. En daarom is geloof, we hopen daar de volgende keer nog veel meer van te zeggen, een geloof wat toch de twijfel te boven gaat. Een gelovige mag het zeggen, dwars tegen alle stemmen van binnen en van buitenin: Heere, ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Dat staat. En dat wankelt niet. En daarom mag ik het geloven. De Heere zal het voor mij volenden. En daarom mag ik pleiten op grond van het genadeverbond. Verlaat niet wat uw hand begon. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Wat een wonder, Heere, dat het geloof een geschenk van u is. Als u het aan ons zou overlaten of voor een stukje aan ons zou overlaten, dan zouden we het zo kwijt zijn. Maar u ligt het vast. In hem die gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Hij heeft het werk volbracht. Het is af. Er hoeft niets van ons meer bij. En uw kinderen mogen rusten aan uw voeten. Zoals Maria eenmaal rustte bij u. U weet, Heere, hoe dat aangevochten kan worden in de praktijk en in de strijd van het leven. Hoe de twijfels hoog op kunnen rijzen in onze zielen. Maar wil u geven dat we toch dat geheim leren. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Dan mogen we zwak zijn voor u. Zwak zijn bij u. Geen kracht te hebben tegen de grote menigte die zich tegen ons keert. Maar dan mogen we zien op u. Dan hebben we geen kolenbrandersgeloof nodig. Maar dan hebben we kennis, toestemming, vertrouwen van u ontvangen. O, werk het onder jongeren en ouderen. En bevestig het in de levens van uw kinderen. Heere, zegen ons als we uit elkaar gaan. Breng ons veilig thuis. Wees een vurige muur rondom ons, ook in deze coronatijd. Denk aan allen die vervolgd worden vanwege het getuigenis van u. We mogen vandaag onze gaven geven. Heere, wil u voor de kerken in Noord-Korea, China, fundamentalistische moslimlanden zorgen en ze standvastig doen zijn, volharden in het ware geloof. Dat kunnen ze zelf niet. Maar u wilt het ze leren. En u wilt in het verborgen de olie van uw geest uitgieten, ook als de vlammen dreigen te doven. Heere, wil u de prediking van uw woord in de verschillende gemeenten op dit voormalige eiland zegenen. En laat er velen worden toegebracht. Tot de gemeente die zalig wordt in de weg van bekering en geloof. We bidden het, terwijl uw naam dankzeggen voor al uw goede zorgen over ons deze avond. In de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op hem. Door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. Psalm 56, het vijfde vers. We eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle eer. Amen.